Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Wij staan vandaag opnieuw aan een nieuwe pelgrimstocht. Deze keer heb ik opnieuw de trein genomen richting het oosten van het land. En zo komen we in het jongste bisdom. We zijn hier eerder geweest, u herinnert zich misschien nog de tocht die we mochten maken door het mooie Hasselt en waar we toen met de bisschop van dit bisdom, Monseigneur Patrick Hoogmartens, in gesprek konden gaan. Vandaag bevinden we ons in een stad die niet alleen de eerste stad van België is, het is de oudste stad van België. En dan heb ik het natuurlijk over een stad die onlosmakelijk verbonden is met de geschiedenis van de Romeinen. En dan heb ik het natuurlijk over Tongeren. We zijn toegekomen aan het station van Tongeren. En ongetwijfeld zal de Romeinse geschiedenis ons hier tegemoet komen. Maar we ontdekken ook de geschiedenis van het christendom zelf in onze streken. Want het is in het kielzog van die Romeinen dat uiteindelijk de blijde boodschap van Jezus Christus ook hier zou verkondigd worden en de kerstening van onze streken begint. Een spannende zoektocht als het ware, die ons langs Romeinse sporen zal leiden zo naar de sporen van het christendom, zeg maar de eerste in ons land. We beginnen dus aan het station van Tongeren en leren zo al een klein beetje de geschiedenis van deze stad kennen. En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, staan we opnieuw aan het begin van een gloednieuwe pelgrimstocht. Het is lekker vroeg in de ochtend, ik ben ook heel vroeg opgestaan. En als ik u zeg dat we ons in Atuatuca Tungrorum bevinden, dan zal u dat misschien niet zo heel veel zeggen. Want deze stad is natuurlijk beter bekend onder de naam Tongeren. En het is een hele bijzondere stad omwille van het feit dat het de oudste stad is van ons land. Het is ook de eerste stad. En die naam die ik daarnet vermeldde, Atuatuca Tungrorum, ja, dat verwijst uiteraard naar de Romeinse geschiedenis die deze stad heeft gekend. Het is ook dankzij dat Romeinse Rijk trouwens dat het christendom hier in onze streken voor het eerst voet aan land zette, bij wijze van spreken. En dat zullen we vandaag ook ontdekken. Een van de eerste haltes die we zullen houden is een museum, het Theseum, hier in Tongeren. En dat zal ons al op het spoor brengen van die eerste christelijke geschiedenis en uiteraard het Romeinse Rijk. Als we terugkeren naar die periode waar het Romeinse Rijk furore maakte, dan zien we dat deze streken werden bewoond door de Eburonen. Dat was een Keltische volksstam. Vanaf 57 voor Christus begonnen de Romeinen dan aan hun veroveringstochten in Gallië. Het was ook in 54 voor Christus dat het tot een confrontatie kwam hier tussen de Eburonen onder leiding van Ambiorix, die we op de Grote Markt nog zullen ontmoeten, met dus de Romeinen. En door een listig trucje werden hier de Romeinse soldaten in een hinderlaag gelokt en zo'n 15 cohorten, dat zijn wat 9000 soldaten, werden hier gedood. Nu, deze grote vernedering van de toenmalige keizer van Rome, Julius Caesar, zou niet onbeantwoord gelaten worden. Hij zou de hele stam laten uitroeien. In 51 voor Christus kregen de Tungri, dat was een andere Germaanse volkstam, de toestemming om zich te vestigen in het land van de Eburonen. En de Tungri lagen samen met de Romeinen aan de basis van het ontstaan van deze nederzetting. En het is trouwens ook van deze stam dat de naam Tongeren vandaan komt. Nu goed, bezetting van een gebied door de Romeinen, dat betekent ook dat je overal kampen moet stichten, legerkampen, om ervoor te zorgen dat het volk niet in opstand komt. En dat was het geval doorheen gans Gallië. En dankzij verschillende factoren leende Atuatuca Tungrorum zich tot een perfecte uitvalsbasis in de streek. Ten eerste was er de strategische ligging, langs een heerbaan waar we vandaag nog langs trekken en op een heuvel. En ten tweede waren de jeker en de vruchtbare leemstreek extra troeven voor de bevoorrading van de Romeinse troepen. Rond 15 voor Christus verlieten de Romeinse soldaten het legerkamp en vestigden de Tungri zich in het kamp. En in feite is het zo dat de Romeinen op die manier een soort van kant-en-klare stad hebben achtergelaten, dus het legerkamp werd op die manier omgevormd tot een woonplaats. Er waren verschillende verdedigingswerken aanwezig om het voormalige kamp te beschermen, en zo was er ook al een stratenplan aangelegd in een dambordpatroon. Bij de opstand van de Bataven, dan bevinden we ons in de periode van 70 na Christus, werd deze stad voor het eerst verwoest. Maar de wederopbouw liet niet lang op zich wachten. Door de aanleg van de heerbaan naar Kassel in Frankrijk, de bouw van een aquaduct en de bouw van werkplaatsen werd Atuatuca Tungrorum opnieuw welvarend. Onder keizer Trajanus werd Atuatuca Tungrorum de hoofdplaats van een civitas, de Civitas Tungrorum, en verwierf ze de status municipium. Iets wat we in de loop van onze tocht nog vaker zullen tegenkomen. De stad werd ook garnizoenplaats om zo de troepen langs de Rijn te bevoorraden. Door de toegenomen rijkdom en de status werden in en rond de stad prestigieuze gebouwen opgetrokken. Zo vonden we er een tempelcomplex dat we later nog gaan bezoeken, termen, een forum, een graandepot en vermoedelijk ook een amfitheater. Buiten de stad verrezen Romeinse villa's en verschillende tumuli, grafplaatsen. Het grootste voorbeeld van de status van de stad was echter de tweede eeuwse Romeinse stadsomwalling, die we ook op onze tocht zeker zullen ontmoeten. Maar vanaf de derde eeuw begon de macht van het Romeinse Rijk geleidelijk aan af te nemen en voerden groepen Germanen van buiten het Romeinse Rijk plundertochten uit. Daarom ging men in de vierde eeuw over tot de bouw van een tweede omwalling, om zo de stad beter te beschermen, tegen invallen van onder andere de Franken en de Vandalen. Het was een onrustige periode, maar toch bleef Tongeren groeien. En het is in die periode dat de Romeinse kerstening begint, het christendom begint aan zijn opmars met de komst van de heilige Maternus. En zo werd Tongeren al onmiddellijk tot hoofdzetel van het gelijknamige bisdom genoemd. In 343 werd de heilige Servatius, de eerste bisschop van Tongeren, door de toenemende dreigingen van buitenaf, werd dan in 384 de bisschopszetel naar Maastricht verplaatst. Later werd het bisdom verplaatst naar Luik en al die tijd werd de eretitel bisschop van Tongeren ook door deze bisschoppen gevoerd. Nu, deze heilige Maternus van Tongeren was de derde bisschop van Trier en wordt eigenlijk ook gezien als de eerste bisschop van zowel Keulen als Tongeren. Trier was reeds in de derde eeuw een christelijk centrum met een eigen bisschop die zijn invloed over een groot gebied in Neder-Germanië kon laten gelden. De overlevering vertelt ons dat de derde bisschop van Trier, Maternus dus, al voor 313 de Civitas Agrippinensium, Keulen zou hebben losgemaakt van Trier. Maternus bezocht in 313 de synode van Rome en een jaar later de synode van Arles en werd toen aangeduid als bisschop van Keulen. We weten dus niet historisch aan te tonen of Tongeren onder zijn regering een zelfstandig bisdom werd. De eerste bisschopslijst van het bisdom is een beetje vaag, dus daar is geen historische duidelijkheid over. Nadat het Romeinse Rijk ten val komt, verloor Tongeren veel van haar macht, haar rijkdom en inwoners. We zien dus, als we de periodes bekijken van de tijden waarin Tongeren heeft bestaan, dan zien we een aangroei en krimpen van de stad. De Ripuarische Franken zouden zich meester hebben gemaakt van de oude Romeinse Civitas Tungrorum, maar de Salische Franken onder leiding van Clovis die legden finaal hun suprematie op vanuit Doornik. De Merovingische graaf nam zijn intrek in Maastricht dat in volle opmars was en Tongeren bleef enkel theoretisch de hoofdstad van de oude Civitas Tungrorum. In de daaropvolgende eeuwen hield de stad zich op de achtergrond. Vanaf de 11e eeuw kwam de stad opnieuw terecht in een periode van bloei. Het versterkte monasterium van het Onze Lieve Vrouwenkapitel en de gunstige ligging lieten de stad heropleven als handelscentrum. Toch waren er regelmatig jaloerse buren die probeerden om Tongeren aan te vallen. Dat is zowel in 1179 als in 1213 gebeurd. Het zal de 13e eeuwse prins-bisschop van Luik zijn die de toestemming geeft om een nieuwe omwalling te bouwen rond Tongeren, de middeleeuwse omwalling, gebouwd tussen 1241 en 1290, en telde dus 6 stadspoorten en 12 versterkte torens. Uiteindelijk zouden de kanunniken het versterkte monasterium verlaten, daar de stad een stuk veiliger werd, en zich in kanunnikenhuizen ten noorden van de Onze Lieve Vrouwenkerk vestigen. Het is ook in die periode trouwens dat het gasthuis, waar we zo meteen naartoe gaan, daar zit de toeristische dienst ingevestigd, maar ook het Begijnhof, dat we later nog zullen tegenkomen, werd gebouwd. Op bestuurlijk vlak werden Tongeren en de omliggende dorpen benoemd tot een stadsvrijheid. Dat gaf een zekere economie, maar de macht van de prinsbisschop werd niet ingeperkt. Het prinsbisdom Luik had in de vorige eeuwen weinig last ondervonden van vreemde legers, maar in de 15e eeuw kwam ze terecht in een reeks van burgeroorlogen en invallen. Zo hadden de hertogen van Bourgondië het graafschap Vlaanderen en het hertogdom Brabant ingelijfd. En het prinsbisdom Luik was de volgende op het lijstje. In de buurt van Tongeren werd er regelmatig gevochten, de stad werd meerdere keren ingenomen en geplunderd. Ook in de 16e eeuw zal zich dat verder zetten en bovendien wordt de stad dan ook nog eens geplaagd door een pestepidemie en hongersnood. Maar dat betekende wel dat mensen zich gemakkelijker tot God keerden om hulp en troost. Dus op religieus vlak zien we dan wel een opbloei juist in die periode. Vele nieuwe kloosters en gasthuizen werden gebouwd om te kunnen voorzien in de noden van de behoeftigen. In het verloop van de 16e, 17e eeuw krijgen we de Contra-Reformatie, een antwoord tegen het protestantisme, en zodoende keert de rust terug in Tongeren en kan de stad aan een nieuwe heropleving beginnen. Ook de Mariaverering zal hier steviger voet krijgen. In 1677 is er echter een enorm grote brand. De brand van Tongeren en de aanleiding hiervoor was de expansiepolitiek van de Franse koning Lodewijk XIV. In deze periode wou de zonnekoning het jonge Holland van Willem III van Oranje innemen, met alle gevolgen van dien. Alles werd verwoest. Het enige wat rechtop bleef staan was het Sint-Catharina Begijnhof, dankzij de vrijbrieven die de Begijnen hadden gekocht. Dat zullen we ook later nog verder ontdekken. En ook in de 18e eeuw krijgen we de Spaanse en Oostenrijkse successieoorlogen met de nodige oorlogen en geweld. En het einde van de 18e eeuw bracht grote veranderingen met zich mee. De Nederlanden werden ingelijfd door Frankrijk. En vooral de religie ondervond hier veel schade door. Kerken en kloosters werden gesloten, de eredienst werd verboden. En dat is het einde van de 18e eeuw, bracht ook het einde van de 19e eeuw grote veranderingen met zich mee. Zeker ook op religieus vlak. Voor Tongeren, onder Frans bewind kwam te staan, kende de stad al een eeuwenlange traditie van Mariaverering. En op 11 juli 1790 vond de laatste reliekentoning voor de Franse revolutie plaats. In de periode die daarop volgde, werden verschillende decreten ingevoerd om alles aan banden te leggen. Precies één eeuw later werd de traditie van het tonen van de relieken gewoon hernomen. Op 31 augustus 1890 trok de processie opnieuw door de straten. En sindsdien worden om de 7 jaar, jawel, de kroningsfeesten gehouden ter ere van Onze Lieve Vrouw, oorzaak onzer blijdschap. Ook daar zullen we in deze tocht veel meer over vernemen. Ja, dan krijgen we natuurlijk de industriële revolutie met de uitbouw van buurtspoorwegen onder andere, toenemen van mobiliteit en dan zien we ook een groei van herenhuizen in de stijl van Art Deco en Art Nouveau. En dan in de Eerste Wereldoorlog wordt de stad officieel bezet door de Duitse troepen. En na de wapenstilstand op 11 november 1918 zullen de Duitsers zich terugtrekken uit België. Het interbellum was een eerder rustige periode. En ook op religieus vlak zagen we dat, dankzij een eeuwenlange geschiedenis als bedevaartsoord, werd de Onze Lieve Vrouwenkerk op 20 februari 1931 door Paus Pius de 11e bekroond met de eretitel van basiliek. Tongeren was een van de steden die in het begin van de Tweede Wereldoorlog werd gebombardeerd. Op 10 mei 1940 viel hier, waar ik nu zit, een bom op het station. En de omliggende wijken werden plat gebombardeerd door Duitse vliegtuigen. Er werd ook met scherp geschoten op een volle pendeltrein naar Luik. De Duitsers zouden in 1944 de bruggen over de Jeker aan de Moerenpoort opblazen en de Luikerpoort, en verlieten vervolgens de stad. En dan vanaf de tweede helft van de 20e eeuw begon men met de uitbouw van Tongeren als handelscentrum, verzorgingscentrum en toeristische trekpleister. Zo, we hebben even in vogelvlucht wat historische feiten van Tongeren overlopen, maar natuurlijk zullen wij op onze tocht nog veel andere dingen ontdekken, meer in detail. En de sporen van die rijke geschiedenis tegenkomen. We gaan van het station van Tongeren dus eerst richting het Theseum. En van daaruit verkennen wij de stad en omstreek.
Alvorens het richting het Theseum gaat en de prachtige basiliek van Onze Lieve Vrouw in Tongeren, houden we halt in de gasthuiskapel. Vandaag de dag doet het niet langer dienst als een kapel, ondanks haar rijke geschiedenis, maar zit de toeristische dienst, waar u veel meer informatie kan krijgen over alle toeristische mogelijkheden die er zijn in Tongeren en omstreken, daar gevestigd. En ik moet zeggen, op een geslaagde manier geïntegreerd in het geheel. Maar het is dus niet enkel de moeite om de hele vriendelijke mensen van de toeristische dienst te ontmoeten, maar ook om de kapel zelf eens te gaan bekijken. Het is eigenlijk het voormalige Sint-Jacobs gasthuis. En het is heel toepasselijk, want deze plaats werd gesticht als een herberg voor pelgrims die onderweg waren naar, jawel, Compostela. De juiste stichtingsdatum is onbekend. Maar mogelijk mogen we het toch situeren ergens tussen 1050 en 1195. Oorspronkelijk, aan wat vandaag de Sint-Truidersteenweg is, vlak bij het eerste Begijnhof gelegen, binnen de vierde eeuwse Romeinse omwalling, en aan de heerbaan naar Bavet. Daar moesten we het situeren. Van de hoge ouderdom van de stichting getuigt niet enkel de ligging, maar ook het feit dat de kapel reeds in 1246 als bouwvallig wordt vermeld. Het gebouw komt bij de bouw van de middeleeuwse omwalling extramuros te liggen, buiten de muren dus, en wordt in 1276 afgebroken. 6 jaar later, in 1282, wordt deze opnieuw opgebouwd, intramuros, deze keer op de huidige plaats. In 1283-1284 wordt de nieuwe kapel gebouwd, in 1660 door de huidige opnieuw vervangen. De mannelijke en vrouwelijke religieuzen die verantwoordelijk waren voor de bediening van het gasthuis volgden de regel van de heilige Augustinus. Bij de Franse bezetting gaat het gasthuis over in de handen van de burgerlijke administratie en in 1801 wordt het beheer ervan toevertrouwd aan de Commissie der Burgerlijke Godshuizen. De huidige gasthuisgebouwen dateren van 1846. Ze fungeerden als ouderlingentehuis en weeshuis, waarbij een duidelijke scheiding gemaakt werd tussen de vrouwen- en de mannenafdeling. Begin de jaren 80 werd het als administratief centrum van de stad in gebruik genomen. En wanneer je binnengaat, dan zie je dat de toeristische dienst, zeg maar, beschikt over alle comfort die nodig is om hun diensten mogelijk te maken, geïntegreerd in het interieur van de kapel. Let vooral op het klassicistisch altaar van beschilderd hout, daterend uit de 18e eeuw. Er is ook een eiken biechtstoel nog aanwezig en een orgel door Pereboom en Leijzer gemaakt in Maastricht, daterend uit de tweede helft van de 19e eeuw. Er is ook een merkwaardig barok grafmonument, gemaakt uit marmer van Maria de Berghem, de gravin de Hinnesdaal, opgericht door haar echtgenoot Frans van Hinnesdaal, de heer van Betot, wiens kasteel we nog zullen voorbijkomen op onze pelgrimstocht. Een interessante geschiedenis van een heel interessant gebouw waar dus de toeristische dienst gevestigd is. Ik ben ondertussen binnen even een kijkje gaan nemen en mocht daar al heel wat informatie ontvangen, een prachtig plan die me helemaal ook zal helpen op deze pelgrimstocht. En dat we hier op het spoor zijn van de pelgrims naar Santiago de Compostela, dat kan je al zien aan de schelp die men op de grond aantreft vlak voor de deur van de gasthuiskapel. En in een heel sympathiek gesprek met de mensen van de toeristische dienst werd me attent gemaakt op het feit dat hier ook niet zo ver vandaan, in Rutten, op 1 mei, iedere keer de Sint-Evermarisfeesten worden gehouden en dat het mogelijk is om vanuit Tongeren de Sint-Evermarisroute te doen. Misschien een idee voor een van onze volgende pelgrimstochten. Het is zo dat op 1 mei Rutten jaarlijks de marteldood van de heilige Evermarus gedenkt. De hoogtepunten van die herdenking zijn een pelgrimmis, de Sint-Evermarus-processie en het martelarenspel. Sedert de ontdekking van zijn stoffelijke resten rond het jaar 968 en zijn daaropvolgende heiligverklaring, is Rutten, mogen we toch wel zeggen, in de ban van Sint-Evermarus, een Friese pelgrim die tijdens zijn terugkeer van Santiago de Compostela rond het jaar 690 samen met zijn 7 gezellen door de roofridder Hakko en zijn bende vermoord werd in de bossen rond Rutten. En dus het martelaarschap van deze heilige Evermarus, dat tekent ook echt de cultuur van Rutten en het leven aldaar. In de voormiddag van de 1e mei trekt de Sint-Evermarus-processie door de straten van het dorp. Het liturgisch gedeelte van de processie wordt afgesloten door het dragen van het Allerheiligste Sacrament. En dat wordt onmiddellijk gevolgd door een historisch gedeelte, waarin alle protagonisten van het martelarenspel meestappen. Evermarus en zijn 7 gezellen, de 2 wilde mannen, de engelbewaarders en de Hakkoeren, de bende van roofridder Hakko, te paard. In het martelarenspel beelden inwoners van Rutten de overval op en de moord van Evermarus door de Hakkoeren uit. De weide, waarin hun stoffelijke overschotten zijn gevonden, vormt daarvoor natuurlijk de uitgelezen plaats. Er is zelfs een spectaculaire achtervolging te paard, want een van de pelgrims wist te ontsnappen en wordt door roofridder Hakko en zijn trawanten achtervolgd. Tijdens het bitse gevecht dat met de achtervolging gepaard gaat, vallen dikwijls rakenklappen. En het is heel mooi, want de Ruttenaren die voelen zich zeer nauw betrokken bij het hele Sint-Evermarisch gebeuren. Het is dus zo dat de hoofdrollen in het martelarenspel enkel en alleen mag vertolkt worden door een echte Ruttenaar. De intensieve voorbereidingen en het feest zelf dragen op die manier bij tot een sociale cohesie in het dorp. Vandaag de dag vindt men in Rutten dan ook nog altijd heel wat Evermarussen en Hakko's aan in de namen van de dorpsbewoners. Sinds 1924 kent de feestelijke verering nauwelijks wijzigingen. In dat jaar herschreef priester-dichter A. Kuppens ter verduidelijking de teksten van het martelarenspel. Opmerkelijk was de toevoeging van de 8 engelbewaarders. En tot op de dag van vandaag worden deze teksten en rituelen nog steeds gebruikt. Een hele mooie traditie, een heel mooie volksdevotie in Rutten. Zeker de moeite om op de 1e mei maar even naar Rutten te gaan en daar getuige te zijn van dat indrukwekkende martelaarspel. Zo, wij hebben alle informatie die we nodig hebben om onze route verder te zetten. De vriendelijke mensen van de toeristische dienst gaan we voor nu althans achter ons laten. En we gaan even letterlijk het hoekje om, want daar zit een informatiecentrum die ons meer kan vertellen over de kroningsfeesten in Tongeren, die om de 7 jaar maar wordt gehouden. We ontdekken er meer over in gesprek met Christian.
ik ben eigenlijk nog niet heel lang gearriveerd in Tongeren. Ik heb ondertussen al een bezoekje gebracht aan het toeristisch infocentrum dat in de prachtige gasthuiskapel gelegen is. Ik ben daar heel vriendelijk onthaald geweest. Dat is ook heel eigen aan de Limburgenaren en Tongenaren om dat te doen. En dan een klein eindje verder, eigenlijk gewoon de buren, daar zit een centrum dat informeert over de kroningsfeesten. Want dat is natuurlijk een gebeuren als men spreekt over Tongeren, daar kan men niet aan voorbij. En wij hebben heel veel geluk, want dit jaar, het wordt maar om de 7 jaar georganiseerd en dit jaar gaat het opnieuw door. Ik zit ondertussen letterlijk in de zetel, samen met Christian, die medewerker is hier in het centrum. Christian, kan je misschien jezelf even voorstellen aan onze luisteraars en dan kunnen we het even hebben over die kroningsfeesten.
Wel, goedendag, ik ben Christian, dus ik woon in Tongeren al binnenkort 60 jaar. En dus als Tongenaar is het natuurlijk voor mij een 7-jaarlijkse gewoonte van op mijn manier mijn steentje bij te dragen aan deze kroningsfeesten. Dit jaar in het bijzonder heeft men een thema gekozen met de melding hashtag zoekverbinding. Verbinding met uw buren, verbinding met andere mensen, verbinding met andere culturen, andere godsdiensten. En ik denk dat dat zeker een thema is die vandaag de dag actueel is in onze maatschappij. Nu, als inwoner van Tongeren, ja, je groeit op met de kroningsfeesten en dat blijft eigenlijk aan je kleven. En elke keer opnieuw ga je daarvoor of je gaat mee met de processie. En dan is het de gewoonte in Tongeren, het is een traditie, dat alle mannen die meegaan vanaf begin van het jaar hun baarden laten groeien. Dat is specifiek aan Tongeren. Dus wanneer je iemand hierom tegenkomt, dan is dat niet dat hij ruzie heeft met zijn kapper of dat hij slordig is. Het is gewoon dat het iemand is die zich aan het voorbereiden is op de komende feesten.
Ja, ik vind dat fantastisch, want ik zie hier allemaal portretten ook hangen, hè, van mannen met baarden. Het wordt zelfs kroningsbaarden genoemd, een schitterende traditie in Tongeren. Het is dus duidelijk verweven met uw hele leven eigenlijk, deze kroningsfeesten. Heeft Maria een plaats in uw leven? Zou u zelf gelovig noemen? Of is het eerder vanuit een andere invalshoek dat u deelneemt aan de feesten?
Gelovig zeker, dat krijg je van huizen uit mee, zal ik zeggen. En zeker als je in Tongeren bent, ja, dan ben je onvermijdelijk verbonden met de causa nostra letitiae, de oorzaak onze blijdschap, zoals Maria hier genoemd wordt. Dus voor mij is dat inderdaad, heeft dat een zeer persoonlijke betekenis. En dus in het verleden ben ik verschillende keren meegegaan in de kroningsprocessie. Als dank, zoals dat mooi heet. Maar nu was dat een optie die mij geboden werd om niet met de processie mee te gaan, maar wel medewerker te zijn gedurende een 8 maanden hier op het secretariaat.
Het is duidelijk dat u het met veel passie doet en met veel plezier. Het is een hele mooie ruimte. Hè. We zien hier de prachtige kleuren ook van de affiches. Ook een beetje geschiedenis. Hè. We zitten hier vlakbij een affiche waar men spreekt over 12 en 19 juli 1925 om 10 uur. Kunt u iets vertellen over de geschiedenis? Hoe zijn deze kroningsfeesten eigenlijk ontstaan in Tongeren?
Wel, de kroningsfeesten op zich gaan terug tot 1890, omdat op dat ogenblik heeft de toenmalige bisschop van de paus de toestemming gekregen om het genadebeeld, wat zich in de basiliek bevindt, te mogen kronen. Het was een traditie in die periode dat verschillende Mariabeelden gekroond worden. Ik denk aan Scherpenheuvel en nog een aantal andere bedevaarsoorten. En dan heeft de Tongerse bevolking gezegd, als dank voor die kroning gaan wij om de 7 jaar een processie, een kroningsprocessie houden. Dat is tot nu toe, dus vandaag is dat de 19e editie, rekening houdende met het feit dat in 1918 juist de Eerste Wereldoorlog was en dat er toen geen kroningsprocessie geweest is. Nu, het principe zelf van feesten, van processie, gaat eigenlijk ook al terug tot de middeleeuwen, waar de bedoeling was van wat men noemt heiligdomsvaarten te organiseren. Wat is dat? Wel, de pelgrims gingen dan op bezoek in verschillende mariale oorden en daar werden dan om de 7 jaar, gedurende een 14 dagen ongeveer, de relieken van de heilige aan die mensen getoond. In het verleden gebeurde dat hier in Tongeren in de basiliek aan de gaanderij bovenaan. En die heiligdomsvaart is eigenlijk verder gebleven tot aan de Franse revolutie. Door de Franse revolutie is dat allemaal afgeschaft en dan heeft men in 1890 gezegd, samen met de kroningsprocessie gaan we die heiligdomsvaart opnieuw in leven roepen. En dat is ook de bedoeling dus dat tijdens de zevenjaarlijkse processie er ook wat men noemt een reliekenstoet is, waarin alle relieken gedragen wordt. Dat gaat dan van kleine naar grotere relieken. Ik denk reliek van het Heilig Kruis, daar zijn relieken van Maria, daar zijn relieken van andere heiligen. En dat wordt dus op die wijze getoond. Verschillende keren in de basiliek tijdens een pontificale eucharistieviering. En dan tijdens de processie kunnen de bezoekers ook die relieken aanschouwen.
Ja, je zou zin krijgen om naar Tongeren te komen om het mee te maken. Als je het zo hoort, om de 7 jaar, dat maakt het ook wel een klein beetje exclusief natuurlijk. Zo vordert de leeftijd al heel snel natuurlijk, hè, na zo'n paar van die kroningsfeesten. Wat mogen de mensen dit jaar opnieuw verwachten?
Wel, dit jaar gaan de kroningsfeesten door, dus van zondag 2 juli tot en met zondag 9 juli. In de week is er dan ook de dinsdag 4 juli en vrijdag 7 juli. Feesten, die 4 dagen zijn er processies. De 2 zondagen om 15 uur, de dinsdag en de vrijdag om 19 uur. De processie, dat zijn ongeveer 3000 Tongenaren en mensen uit de omstreken, of uitgeweken Tongenaren zelfs, die daaraan deelnemen. Die processie gaat sowieso het leven van Maria uitbeelden, van in het begin van de onbevlekte ontvangenis tot de verheerlijking en de ten hemelopneming van Maria. Daar is dus ook, zoals eerder gezegd, de reliekenstoet bij. En dan natuurlijk wordt het originele genadebeeld, wat zich in de basiliek bevindt, rondgedragen in de Tongerse straten. Dat is ongeveer, zal ik zeggen, grosso modo het principe van de koningsfeesten. Nu, het is ook zo dat de straten versierd zijn met vlaggen, met bloemen, met licht. Er zijn koningshoekjes op bepaalde plaatsen in de stad opgesteld. Dus het is een volledig pakket wat wij aanbieden.
Ja, ik zou zeggen aan al onze luisteraars, u heeft het gehoord. Het is zeker de moeite om naar Tongeren te komen. Ja, ik ben nog maar net de stad binnengewandeld, maar de geschiedenis komt je al zo tegemoet. Hè. Enkel de gasthuiskapel is al heel indrukwekkend. Vertelt ook over de rijke religieuze geschiedenis die de stad heeft gekend. Wat denkt u dat vandaag de dag, ja, het thema is verbinding, kan Maria die rol vervullen als moeder om al die kinderen bij haar te krijgen?
Die kan dat zeker vervullen. Die kan zeker de verbinding zijn van de mensen, tussen de mensen onderling, maar ook een verbinding tussen de mensen en haar zoon, Christus. En via Christus ook een verbinding naar de schepper, God de Vader.
Ik kan het enkel maar beamen, Christian. Wel, ik dank u voor de korte moment die we hebben mogen beleven en waar u een beetje hebt kunnen vertellen over de kroningsfeesten. Ik wens u heel veel zegen nog over de komende maanden, naar aanloop van de kroningsfeesten, waar u hier informatie kan geven aan de bezoekers. En dan hoop ik dat we misschien elkaar wel treffen op de kroningsfeesten.
Wel, hartelijk dank daarvoor. En op mijn beurt wil ik alle luisteraars en alle bezoekers uitnodigen om zeker tussen 2 en 9 juli naar Tongeren te komen. Ik moet er nog even bij melden dat naast de processie er ook om 22:30 s'avonds een avondspel is, waar de processie eigenlijk onder de vorm van een spel op de Grote Markt voorgesteld wordt en dat zeker de moeite waard is.
We zullen het zeker op deze manier kunnen doorgeven. En ik dank u, ik wens u nog een hele fijne dag toe en graag tot een volgende keer.
Oké, voor u ook een fijne dag en altijd welkom hier in Tongeren.
U hoorde reeds de eerste strofe en het refrein van het lied O Maria, oorzaak van verblijden, oorzaak onzer blijdschap. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met het genadebeeld dat we hier in de basiliek van Onze Lieve Vrouw kunnen terugvinden. En dat heeft dan weer te maken natuurlijk met die kroningsfeesten waar dat beeld wordt meegedragen. Het lied werd geschreven door Maurice Souvereins en op muziek gezet door Albert van den Born. En we danken dan ook heel hartelijk het dekenaat van Tongeren voor dit lied beschikbaar te maken op hun website. En op deze wijze kunnen we het helemaal bij u brengen. We hoorden het koor zingen: O lieve vrouw, o moeder zoet, voor Tongerens kinderen het hoogste goed, ons schutse sedert eeuw en tijd, troosteres in harde strijd. En dan het refrein: O Maria, oorzaak van verblijden, lieve schutsvrouw, hoor ons vuur gebee, blijf steeds in vreugd, maar ook in lijden, causa nostre letitiae. En we gaan nog de andere strofes ook zeker in een van onze komende afleveringen laten horen. We naderen langzamerhand de basiliek zelf en het Theseum. Een museum dat vlak aan de basiliek gelegen is en waar u onder andere een archeologische site kan bezoeken die u meer leert over de Romeinse geschiedenis die letterlijk onder de basiliek verborgen gaat en anderzijds u de mogelijkheid geeft om de kerkschat van Tongeren te bezichtigen. Ik heb al heel wat kerkschatten mogen zien en er zijn er heel wat mooie te vinden in Vlaanderen, maar Tongeren is er eentje die u zeker bovenaan de lijst mag zetten. Zeer indrukwekkend. Het aantal relieken, maar ook de wijze waarop deze vervat zijn in edelsmeedkunst is werkelijk fenomenaal. En het feit dat hier een mariaal heiligdom is, heeft natuurlijk te maken met het genadebeeld van Onze Lieve Vrouw, die in de Onze Lieve Vrouw Basiliek wordt bewaard. We zullen zowel een beetje de Romeinse geschiedenis van deze plaats leren kennen, als ook de daaropvolgende christelijke geschiedenis. Interessant om te weten al is dat dat beeld van Onze Lieve Vrouw, causa nostre letitiae, oorzaak onzer blijdschap, dateert uit 1479. Tongeren is trouwens het eerste oord boven de Alpen dat aan Maria werd toegewijd. In 1479 bestelde de aartsbroederschap van Onze Lieve Vrouw het beeld. De eerste geschriften over dit broederschap dateren uit de 14e eeuw. Het werd een bijzonder mooi gotisch werk in notenhout, 145 centimeter hoog en 70 kilogram zwaar. De rechtstaande Maria heeft het Jezuskind op de linkerarm en een druiventros in de rechterhand als teken van vruchtbaarheid. Beneden aan het altaar staan boeien van Tongerse kruisvaarders die door Turken werden gevangen gehouden. Zij baden tot Maria en werden wakker aan de voet van het altaar hier in de basiliek. De oorspronkelijke polychromie van het beeld was in de loop der eeuwen sterk afgesleten en het gezicht was door roetafzetting, inwerking van luchtverwarming en kaarsenrook ook helemaal zwart geworden, zodanig dat men sprak over de zwarte Madonna van Tongeren. Tot in 1993. Dan werd het beeld grondig gerestaureerd. In 1890 werd de causa nostre letitiae plechtig gekroond door Monsieur Doutreloux. Sindsdien worden dus om de 7 jaar de kroningsfeesten gehouden, waar we Christian zo enthousiast hoorden over vertellen. Het laat geen Tongenaar onberoerd en enkele honderdduizenden pelgrims komen naar de stad om dit tafereel te zien. We gaan binnen in het Theseum en leren daar de Romeinse en christelijke geschiedenis van deze plaats beter kennen, beschouwen de fabuleuze kerkschat van de basiliek en ontmoeten er Mark, die ons meer vertelt over zijn werk, maar ook over het feit dat hij zelf luisteraar is van Radio Maria. Maar dat is voor een volgende keer. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering, eerste aflevering van onze pelgrimstocht doorheen Tongeren. Na ons bezoek aan het Theseum en de basiliek, waar we nog in gesprek gaan met een echte Swiss, zullen we nog langs de oudste gebouwen van Tongeren trekken in het voormalig Begijnhof. Van daaruit gaan we in de voetsporen van de Romeinen treden helemaal bovenop een heus Romeins aquaduct. We komen langs het kasteel van Betot, de Pliniusbron, en keren dan zo terug naar Tongeren, maar dat ligt nog allemaal voor ons. Ik hoop dan ook dat u een volgende keer opnieuw uw wandelschoenen aantrekt en met ons meegaat. Van harte dank en graag tot een volgende keer.